Ja, ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 324 is het alweer. En ik denk een hele bijzondere, want vorige week groot nieuws. Dus dachten we bij elkaar van, nou ja, we moeten vandaag een hele speciale gast hebben. Maar als ik heel eerlijk ben, Hans, die gast die mag wat mij betreft gewoon heel lang gaan wachten nog even. Want ja. Er is deze week maar één ding wat ik met jou wil bespreken. De Afrika Cup is terug.
Yes, yes. Ja, ja, het was meteen een voltreffer, die Afrika Cup in Egypte. Dus daar kunnen we gerust lang bij blijven stilstaan. Maar ja, laten we toch maar naar onze gast gaan. Misschien kunnen we meteen een eerste bruggetje maken. Want hij weet wel wat van wedstrijdorganisaties, hè, Tim?
Ja, toch. Want we hebben niemand minder dan Jort Vlam, Challenge Family CEO. Jort, welkom en leuk dat je weer bij ons aanschuift.
Ja, dankjewel. Leuk.
Ja, en dat heeft één reden natuurlijk, want vorige week groot nieuws, zoals ik net zei. De PTO heeft een meerderheidsbelang genomen in Challenge Family. Nou, voor onze luisteraars, we zijn daar vorige week al wel uitgebreid op ingegaan. Toen het nieuws net naar buiten kwam, 5 minuten later stond de podcast online. Dus wat dat betreft was het top. Maar Jort, wat was het voor week voor jou? Want dan kan ik me voorstellen dat dit een, ja, ik weet niet eigenlijk, drukke week, hectische week, gekke week. Hoe moet ik dat zien?
Het was een week waarin de dingen eindelijk naar buiten konden komen, waar we natuurlijk al achter de schermen druk mee bezig waren. Dus voor ons geen verrassing, maar dan ben je natuurlijk wel benieuwd hoe gaat iedereen daarop reageren. Dus dat was vooral deze week wat er op de agenda stond. En eigenlijk heel positief.
Ja, verraste je dat of niet? Had je dat verwacht? Want ik kan me voorstellen dat je, als je zulk nieuws naar buiten brengt, zulk groot nieuws, dat je daar een bepaalde verwachting bij hebt. We weten allemaal, online kan soms ook wel een beetje toxic zijn. Maar eigenlijk, inderdaad, alles heel, heel positief en in sommige fases misschien zelfs rustig. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, dat is grappig. En in mijn theaterachtergrond speelt daar dan denk ik ook een rol. Want je bent op een gegeven moment iets bezig waarvan je zelf denkt dat het juist is en dat het heel goed is. En dan als dan de première is, dan zijn de reacties toch altijd weer anders dan je denkt. Dus je weet het nooit. Dat is altijd een spannend moment. En daarom is het dan nu ook spannend. Maar ja, ik denk dat het de juiste keuzes zijn die we hebben gemaakt. En dat zie je ook wel aan de reacties, dat er erg positief op gereageerd wordt. Mensen zien ook dat er een soort van noodzaak is om een beetje eenheid in de triathlonwereld te krijgen. Er is veel versnippering. En mensen zien denk ik de voordelen en ook het grotere doel wat we voor ogen hebben. En dat is die sport aan zich groter en populairder maken. En in plaats van dat er een aantal partijen een beetje aan het steggelen zijn om het grootste puntje van die taart te krijgen, hebben we gezegd met een aantal partijen van, we moeten die taart gewoon in zijn geheel groter maken. Daar heeft iedereen voordeel bij. En ik denk dat die boodschap, dat die goed over is gekomen.
Hoe kijk jij daar naar, Hans? Want jij zei vorige week toen we de podcast opnamen, dat je op dat moment verbaasd was dat er nog weinig reacties waren gekomen. Ja, toen zeiden we natuurlijk ook al, het nieuws was nog heel vers. Nu zijn we wat verder in de tijd. Hoe heb jij ernaar gekeken?
Ja, ik vind dat nog altijd meevallen. Ik denk dat vooral de media en de pro's er veel mee bezig zijn geweest. Ik was vrijdagavond nog op de opening van Urban Bikes en de heropening van Iron Bikes, partner van triathlon.be. Dus ik was daar uitgenodigd. En Seppe Odijn en Pieter Heemrijk waren daar ook. En met Pieter heb ik er ook lang over zitten babbelen. En weet je, het leeft iets meer onder de pro's. Pieter die stelde zich dezelfde vraag als ik, van ja, wat met de championship? Dus die vraag willen we zo dadelijk ook nog wel even aan Jort stellen. Voor de rest zag jij het ook redelijk positief in. En uiteindelijk ik ook wel. De enige vraag die ik bij de agegroepers zie voorbij komen. Het zijn eigenlijk twee vragen. Maar de eerste, dat is een hele typische. Gaan inschrijvingen duurder worden? Dat is toch wel een vaak geworden opmerking. Maar goed, die horen we meer en meer. En toch zijn alle wedstrijden uitverkocht. En een tweede was ook wel van, ja, blijf challenge. Want er zijn best wel wat Belgische atleten die specifiek voor challenge kiezen. En die zoiets hebben van, ja, het karakter van een Challenge Family wedstrijd is toch anders dan andere gelabelde wedstrijden. En dat was ook wel iets waar ik mee zat. Dat ik dacht van, ja, in al die jaren, ik heb er redelijk wat gespeakerd, ik heb veel wedstrijden gezien. Dus een belangrijke vraag aan Jort, blijft het karakter van challenge behouden?
Ja, zeker. Dat is iets waar we de afgelopen 20 jaar heel veel werk in hebben gestoken. En wat onze wedstrijden uniek maakt. En dat blijft gewoon. En we hebben die vraag natuurlijk ook gekregen. En ook hoe zit het met rood? Hoe zit het met Almere? Ja, dat zijn natuurlijk iconische wedstrijden die al meer dan 40 jaar op de kalender staan. Die een heel eigen karakter hebben. En ja, dat blijft zeker behouden. En dat is ook de grote kracht van Challenge. En dat is ook wat PTO in Challenge Family heeft herkend. Als ja, het vriendelijke alternatief voor de atleet. Waar de atleet centraal staat. En juist die kracht, die moet worden versterkt. En worden uitgebouwd. Dus dat is 100% iets wat blijft bestaan. En ja, worden inschrijvingen duurder? We proberen natuurlijk een concurrerend aanbod te doen en niet duurder dan nodig is. Je hebt natuurlijk wel de afgelopen jaren gezien dat wedstrijden duurder worden, maar ja, alles wordt duurder. Het wordt ook steeds duurder om wedstrijden te organiseren. Dus dat het in de toekomst niet zal stijgen, dat kunnen we nooit garanderen. Maar een van de karaktereigenschappen van Challenge wel is dat het zo vriendelijk mogelijk geprijsd is. En ook dat zullen we natuurlijk blijven behouden.
Hoe is het voor atleten, Jort? Is het nu echt een soort tweesplitsing die ontstaat? Namelijk enerzijds PTO Challenge, World Triathlon en anderzijds Ironman? Of blijft het toch nog op de een of andere manier iets meer versplinterd?
Nou, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Het is ook niet van de een op andere dag anders. Sowieso, dit seizoen blijft nog helemaal zoals het was eigenlijk. En in de toekomst zullen we veel meer samen die kalender gaan maken. Maar ik denk niet dat het voor atleten dan de kwestie wordt of Ironman of PTO Challenge kiezen. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar kunnen we fantastische evenementen neerzetten en atleten kiezen daar op basis van locatie, wedstrijdbeleving. En uiteindelijk is de atleet die sport beoefent en welk merk dan ook. En dat geheel willen we groter maken en aantrekkelijker maken. Los van aan welk merk atleten deelnemen.
Heb je er ook enige verklaring voor hoe het komt dat juist de afgelopen maanden, misschien het afgelopen jaar, de sport lijkt in een soort sneltreinvaart te ontwikkelen. Er gebeurt echt van alles. Ja. Hè? Deze samenwerking is daar heel groot voorbeeld van. Heel goed voorbeeld van. Ironman die natuurlijk best wel recent de Pro Series heeft aangekondigd. Supertri die vorige week met een heel nieuw format kwam. Alles ontwikkelt nu in razendsnel tempo. Heb je enig idee waar komt dat vandaan? Waarom is dat ineens?
Nou, ik denk dat dat ook te maken heeft met de beweging die sowieso in de duursportmarkt te zien is. Er komen steeds meer duursporters. Je ziet ook bij marathons die groeien enorm. Alle grote marathons zijn heel snel uitverkocht. Proberen extra startbewijzen vrij te maken. Trailrunning gaat hartstikke goed. Alle gymraces gaan hartstikke goed. Dus je ziet dat er enorm na die COVID een enorme golf is aan mensen die veel meer aan sport doen, veel meer aan duursporten. En daar profiteert triathlon ook van. En in die tijd is natuurlijk de PTO opgekomen om te kijken van kunnen we die sport professionaliseren? Kunnen we die meer mainstream gaan maken? Die hebben daar een aantal investeerders voor bereid gevonden. Nou, dan zie je dat ze echt een soort van disruptive karakter hebben met dat het zaken even goed worden opgeschud. Want omdat PTO zoveel prijzengeld heeft geïnvesteerd, is Ironman ook gaan nadenken van hey, misschien moeten we daar ook iets mee doen. En Supertri dacht ook van we kunnen daar niet achterblijven. Dus dan zie je dat er ineens ook weer meer wordt geïnvesteerd in die sport. En dat gaat dan heel snel. En tegelijkertijd heeft de Wereld Triathlon Bond zich ook afgevraagd van zijn we op het juiste spoor? Doen wij niet veel te veel verschillende dingen? Ze zijn natuurlijk een bond die zich bezighoudt met sportontwikkeling, met regelgeving, met antidoping. Maar waren ook organisator van wedstrijden. Is dat nou wel ideaal? Of moeten wij ons meer focussen op een kerntaak en het organiseren vooral aan anderen overlaten? Nou, daar hebben ze Deloitte voor advies voor gevraagd. Dat kwam natuurlijk na de zomer dat rapport uit. Dat bevestigde eigenlijk wat wij ook in de markt zien. Dat er veel te veel versnippering is. En dat dat rapport, dat zei ook van, ja, daar moeten keuzes gemaakt worden. En zo zie je dat al die dingen Ja, dat gaat dan op een gegeven moment, gaat de bal rollen, krijg je een soort sneeuwbaleffect en dan gebeurt er gewoon heel veel. En dan is ook het moment van, hey, nu is het goed om de handen ineen te slaan. En het is ook niet dat dat nou helemaal onverwacht is, want met de PTO hebben wij ook gewoon al een lange geschiedenis. Vanaf het moment dat zij begonnen, stonden wij aan de wieg. De Professional Triathlete Organization is eigenlijk voortgekomen uit de PTU, de Professional Triathlete Union. En die is eigenlijk ontstaan bij een van onze wedstrijden in Bahrein. Nou, dat was pre-COVID nog. En die ontwikkeling hebben wij altijd gevolgd. En we hebben de eerste PTO-kampioenschap georganiseerd, de Collins Cup hebben we georganiseerd, omdat
Ja,
zij zelf op
klopt.
dat moment nog geen organiserende partij waren. Maar wel een partij die, nou ja, die het leven voor de professionele triatleet wilde verbeteren op dat moment. En waarvan wij zeiden van wij zien hier kansen voor de totale sport om te groeien. En hebben daaraan bijgedragen. Nou ja, al die stapjes bij elkaar maakt dat we nu op een moment zijn gekomen van ja, nu is het moment daar om de handen ineen te slaan en ja, om echt wat bergen nog te verzetten.
Het is naar buiten gekomen, Jort, als zijnde de PTO heeft een meerderheidsbelang genomen in Challenge. Er is niet zozeer gesproken over het is een overname van. En ook in het persbericht stond nog duidelijk van oké, kwestie van hoe gaat dat gebrand worden in de toekomst, dat moet nog zich uitwijzen. Een van de dingen waar ik positief over was in dit hele verhaal is, en daar hadden we eigenlijk geen dure studie voor nodig, Tim, van Deloitte. Dat hadden wij zo ook aan Sam Renouf kunnen gaan vertellen. Dat er te veel versnippering is. Maar ook dat de PTO. Ons grootste punt van kritiek is geweest dat de PTO is geen wedstrijdorganisator. Dat is een atletenorganisatie. En die zeer goed zijn in marketing en social media. Maar het organiseren van wedstrijden, daar hebben wij wel meerdere malen kritiek op geuit.
Ja,
Laat
jij
dat nu
vooral, hè,
een
Hans?
van de dingen zijn. Ja, jij wil het nu beginnen goed maken richting Sam Renouf.
Nee
Dat snap
hoor,
ik, Tim. Dat
nee
snap
hoor.
ik. Ja. Nee, maar ik bedoel, Challenge is wel goed in het organiseren van wedstrijden. Daar zijn we vaak ook wel positief over geweest. Dus ik hoopte ergens van, ja, 1 en 1 is 2. We gaan eigenlijk Challenge als organisator gaan krijgen van de T100 races. Dat lees ik nog niet echt helemaal uit de samenwerking, hoor.
Nee, maar de organisatie is, daar is natuurlijk heel veel gebeurd. En inmiddels is er ook een heel team op de wedstrijdorganisatie, wat buitengewoon ervaren is en wat heel goed weet hoe je wedstrijden moet neerzetten. Ja, daar kunnen wij onze teams bijvoegen, maar ook bijvoorbeeld World Triathlon. Want ook daar zitten mensen die heel goed weten hoe je een wedstrijd moet organiseren. En ik denk dat je nu de beste kant van alle organisaties bij elkaar voegt. En waar je, nou ja, dus ook iedereen zijn kracht zet en zorgt dat je dat samen kunt gaan doen. Want het zijn nogal een aantal wedstrijden die er moeten gaan komen. Wij hebben er natuurlijk 32, maar uiteindelijke streven is samen met PTO en World Triathlon, die hele Triathlon World Tour moet 80 tot 100 wedstrijden gaan beslaan over een seizoen. Niet meteen komend jaar, maar wel in de komende 3 jaar is dat het idee waar we naartoe groeien. Dus dan heb je wel wat mensen met organisatietalent nodig.
Maar als ik dan Hans' opmerking ietsje kritischer doortrek, Jort. Want is er vanuit Challenge Family ook twijfel geweest om deze stap te zetten met de PTO? Want kijk, Hans zegt het nog redelijk voorzichtig. Maar er is natuurlijk de afgelopen tijd heel veel kritiek geweest op de PTO over hoe de wedstrijden georganiseerd werden. We hebben verschillende voorbeelden gezien waarbij het echt niet zo goed op orde was. We hebben atleten die klagen over dat ze hun prijs.
Wedstrijden die nog niet eens doorgingen,
Nou ja,
Tim.
dat
Dat
inderdaad.
laat
De
ik nog niet. Ja.
kalender kwam inderdaad niet rond. Atleten die klagen over hun prijsgeld, wat ze veel te laat uitbetaald krijgen. Nou goed, we hoeven niet al die kritiek opnieuw te herhalen, maar er was nogal wat kritiek. En juist dat zie ik dan nu ook in de comments terug, hè, nadat het nieuws naar buiten kwam. Van, oh, ik hoop maar, eigenlijk wat Hans net ook zei, ik hoop maar dat Challenge Family blijft. Want juist op die punten was Challenge Family zo onderscheidend. Dus is er wat dat betreft twijfel geweest om dit met de PTO op te pakken of?
Nee, kijk, het is altijd heel lastig om als wedstrijdorganisator commentaar te hebben op een andere wedstrijd over als er dingen fout gaan. Omdat je zo goed weet dat die dingen jou ook zijn gebeurd of kunnen gebeuren. Wedstrijd organiseren is gewoon buitengewoon complex. En als je ziet in welke korte tijd ze dat hebben uit de grond gestampt eigenlijk, dan is dat best wel heel bewonderenswaardig. En natuurlijk gaat er altijd wel iets fout. Maar dat gebeurt bij ons eerlijk gezegd ook. Ligt alleen iets minder een vergrootglas op. Ja, dus dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant denken we dat er nu een goed moment voor is. Hebben we ook bewust dat in het verleden niet gedaan. We hebben in het verleden heus wel eens naar elkaar gekeken van moeten we niet de dingen samen gaan doen? Kunnen we dan niet meer aanvullend zijn dan ieder apart? Maar daar was de tijd nog niet rijp voor. En ik denk dat we nu wel weer in een meer volwassen situatie zitten, waarbij de PTO ook gewoon totaal een andere organisatie is dan bijvoorbeeld 3 jaar geleden. En dat hebben ze ook gezien. Ik heb een paar wedstrijden meegemaakt nu, afgelopen seizoen. En dan zie ik gewoon dat de kwaliteit van de wedstrijden buitengewoon hoog is. Dus dat ik denk van nou, dat kunnen we samen iets heel moois van gaan maken.
Ja, hoe gaan de komende maanden er dan uitzien? Want vanuit de media gezien, atleten gezien, is het nu vooral wachten op, nou ja, er wordt dan gezegd ergens in het begin van, of de eerste helft van 2026, hè, dat er meer informatie naar buiten komt over die Triathlon World Tour. Betekent dat dan inderdaad dat jullie nu met z'n allen achter de schermen hard aan het werk zijn om de definitieve vorm daarvoor te bedenken? Of ligt die vorm er al? Hoe moet ik dat zien?
Dat is work in progress. Aan de ene kant zijn we gewoon bezig met de voorbereiding van dit seizoen. 2026 is natuurlijk net in volle vaart begonnen. We hebben onze eerste wedstrijden al gehad. Komende weekend Wanaka, 20e editie. Dus we hebben ook gewoon de aandacht nodig om de huidige wedstrijden te organiseren. Maar parallel daaraan zijn we aan het kijken van hoe ziet de kalender voor 2027 uit. En die zijn we dan druk aan het voorbereiden, zodat we die op een bepaald moment later in dit jaar in één keer bekend kunnen maken. En dan kijken we eigenlijk per wedstrijd van wat is er nodig. Uiteindelijk is het ideaal om veel meer wedstrijden te broadcasten, kwaliteit te waarborgen. Maar we zullen natuurlijk ook de middle distance wedstrijden moeten gaan aanpassen naar de T100 afstand. Dus je moet ook gewoon praktisch gaan kijken van hoe komt het parcours eruit te zien? Kunnen we ergens iets inkorten? Moeten we een ander parcours? Dus eigenlijk van ja, per wedstrijd moet je kijken van hoe zorgen we dat het dat we daar de juiste dingen doen. Dat samen tot één kalender smeden. En waarbij nog niet alles op dit moment bekend is. Dat is ook gewoon een kwestie van proefondervindelijk dat aanzien. En gaandeweg de dingen oplossen en de vragen beantwoorden die je dan tegenkomt. Dus op dit moment kan ik hem dus ook nog niet helemaal uittekenen. En hoe dat er exact uit komt te zien. En qua branding enzovoort. Dat is iets wat we nu gezamenlijk gaan oppakken. En dat is ook het mooie aan dit proces. Dat is ook echt een gezamenlijke exercitie. Dat is niet dat al helemaal is voorbereid en dit wordt het. Nee, we gaan nu gewoon kijken van als we dat samen oppakken, hoe gaan we dat in de ideale situatie doen? En hoe komen we naar die Triathlon World Tour?
Voor atleten heel belangrijk. Sorry Hans, ik wil even één vraagje nog hierop ingaan. Want voor atleten heel belangrijk, denk ik, Jort. Blijven dan de data van die Challenge Family wedstrijden in principe volgend jaar gewoon gelijk? Of kan dat ook allemaal gaan veranderen?
Nee, in principe blijft dat gelijk. We proberen met onze wedstrijden zoveel mogelijk naar vaste data te kijken. Dat is natuurlijk altijd afhankelijk ook van lokale kalenders. In Almere zitten we altijd op de tweede zaterdag van september. Dat is al jaren zo. Dat blijft ook zo. Er zijn ook wedstrijden die zich iets meer moeten verhouden tot de beschikbaarheid van een stadion of eb en vloed of dat soort dingen. Maar in principe blijft elke wedstrijd ongeveer op dezelfde plek op de kalender.
Oké. Wat wilde je zeggen, Hans? Sorry dat ik je onderbrak.
Ja, no problem. Was een goede vraag overigens. Zoals jij altijd overigens goede vragen stelt. Ik merk door die opmerking dat precies zo is. Oh, eindelijk een goede vraag. Nee, was het niet. Het hoge woord is gevallen tijdens het antwoord daarnet van Jort. Het omvormen van de middle distance naar 100 kilometer. Dat was ook wel een vraag die ik een paar keer zag opduiken. Van gaat dat het geval zijn? En dan dacht ik ook bij Iron Memes, want die zijn er altijd zeer goed in dat soort dingen. Die zei, ja, de PTO die rondt alles mooi af. Dus krijgen we 200 kilometer wedstrijden in plaats van volledige triathlons.
Nou, dat is een goede vraag. Maar Maar ja, de hele triathlon is natuurlijk wel echt 226 kilometer lang. En om dat nou in te korten naar 200, dat is bij niemand op dit moment een ambitie. Dat is toch
Ik
wel,
vond
ja,
het wel een
maar...
goeie. Dat,
Ja,
voor
ik heb
mij
hem wel
klinkt
voorbij
het
gekomen.
best aantrekkelijk om 26 kilometer minder te lopen.
Minder te lopen,
Ja.
Nou
Jort,
ja, wie weet. Nee. Nee,
voor
daarom
een
hebben we ook
atleet
gezegd, de
misschien.
long distance blijft onaangetast.
Nou, dat is goed om te weten. Jort, ik denk voor atleten misschien iets minder interessant. Maar vanuit mediaperspectief vind ik het wel een hele interessante. Want het is natuurlijk allemaal leuk, groot nieuws. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou persoonlijk, jouw rol, jouw functie, ook aardig wat voet in de aarde gaat hebben of kan hebben. Want hoe moeten we dat zien? Blijf jij nou gewoon de challenge-tak leiden? Hè? Dus die wedstrijden die dan onder die challenger-series gaan vallen? Of gaat er iets veranderen? Hoe gaat dat zich tot elkaar verhouden?
Nee, in principe blijf ik wat dat betreft hetzelfde doen. En aangezien Challenge ook gewoon zo voortgaat, verandert mijn rol daarin niet wezenlijk. En ondertussen kun je wel bouwen op een veel breder team. Dus dat, ja, ik denk dat dat voordelig is voor iedereen in de organisatie. Omdat we gewoon veel meer, zoals we dat dan zeggen, kennis en expertise en rollen kunnen delen, kun je iets meer specialisme hebben. Waar we toch nog een redelijk kleine organisatie zijn, waar heel veel mensen veel meer doen dan wat er in een taakomschrijving staat. Dus je bent toch altijd een soort van manager van alles. En dat is met een grote organisatie wel handiger, dat je dan soms ook even wat meer expertise kan inroepen, in plaats van dat je altijd zelf het wiel moet uitvinden. Maar in principe
Ja.
verandert er niet zoveel.
Nou, Hans, moeten we nog steeds aardig blijven doen tegen Jort, hè?
Ja, maar dat deden we al. Hè. Ik denk dat dat bij Jort nogal meevalt. Jij en Sam Renouf daarentegen, Tim, als ze
Ah
dat doen
ja,
nou.
komt goed, komt goed. Hans, heb je nog vragen aan Jort? Want ik moet zeggen, ik vind het een helder
Ja,
verhaal.
nog eentje waar ik in het begin al naar hintte. Een opmerking die gemaakt werd, die ook Pieter maakte. De championship in Samorin. Ik weet dat dat misschien een lastige is om op te antwoorden op dit moment. Maar het is wel, ja, dat was de prestigewedstrijd van Challenge. Al enig idee wat daarmee gaat gebeuren, Jort?
Nee, in principe, ja, dat is toch, toch een van onze vlaggenschipwedstrijden. En dat zal altijd een belangrijke wedstrijd ook blijven. En misschien dat er iets verandert in de structuur, maar wat we met de hele Triathlon World Tour ook willen, is een eenduidige competitie met verschillende lagen en waar je punten kunt verdienen enzovoort. Dus daar kan ook de championship weer een rol in spelen, zowel voor professionals als voor agegroupers. Hoe dat er precies uitkomt te zien, dat moet de tijd uitwijzen. Maar voor nu is het natuurlijk zo dat dit seizoen gaat gewoon van start zoals dat het altijd van start is. Mensen kunnen kwalificeren. Dus iedereen kwalificeert zich nu voor Championship 2027. Dus dat zal ook gewoon gehouden worden. En of er daarna iets verandert in hoe je kwalificeert, ja, dat zou misschien kunnen. Maar dat weten we op dit moment nog niet. Maar het zal sowieso zal het een van de, ja, van de grotere en belangrijke wedstrijden binnen de hele Challenger-serie blijven.
Oké, helder, duidelijk, dankjewel. Alright, ja, dan denk ik dat we met Jort kunnen afsluiten, Tim. Maar ik wou natuurlijk nog wel dat bruggetje maken naar de Afrika Cup. Hoe hard gruwel jij, Jort, als je verhalen hoort over losgekomen houten planken, spijkers die eruit steken, terwijl op hetzelfde moment auto's dwars op het parcours staan en zo? Is er dan iets als jij dat ziet dat je dan denkt, hoe kan dit?
Ja, dat denk je wel. Dan hou je je hart vast.
Ja, maar dat is toch een gemiddelde Afrika-cup, Hans? Dat is heel normaal.
Ja, ik hoorde toch van mensen die zeiden van zelfs naar Afrika-cup-normen was dit wel een van de meest chaotische. Dus
Nou, Jort, mogen we jou heel erg bedanken dat je bij ons aansloot om eventjes je verhaal te doen over nou ja, die samenwerking dus tussen de PTO en General Strategy.
Zeker.
En ja, het worden drukke weken en drukke maanden voor je nu, denk ik ook, hè?
Ja, we hebben er zin in. We gaan er iets moois van maken.
Hartstikke mooi. Heel veel succes. En nou ja, namens Hans natuurlijk ook. En nogmaals, dankjewel dat je bij ons aansloot.
Yes, graag gedaan. Bedankt.
Alright, Hans, gaan wij door. Dus met die Afrika Cup natuurlijk. Want ja, we keken er allebei heel erg naar uit, hè, die wedstrijd. Eindelijk weer een Afrika Cup. He, we hadden er zin in. Egypte.
Onze favoriete competitie.
Maar Hans, het was ja, een groot drama, hè?
Ja. Natuurlijk, ik keek er op een iets andere manier naar, omdat Katrien Maas voor ons aan de start stond. Wat maakte van dat je dan toch wel, ja, weet je, een wedstrijd, dat moeten we ook wel zeggen, in deze periode als triathlonjournalist, dat je blij bent met competitie. Uh-huh. En je kijkt dan met iets andere ogen, omdat er een landgenoot meedoet. Maar ja, ik kreeg dan van Seuren, de partner en trainer van Katrien, beelden en filmpjes door. Ja, daar word je niet echt warm van. Dan denk je van, hoe is dit op dit niveau mogelijk? En oké, het is maar een Afrika Cup. Maar ja, ik zat eigenlijk al de hele tijd te denken, Tim, je valt toch nog altijd onder World Triathlon. En er moeten toch ook mensen binnen World Triathlon zijn die dit zien en die zeggen van, oei, hier hangt ons label ergens mee aan vast. Niet zo heel goed. Misschien moeten we eerst even uitleggen voor de mensen wat er allemaal gebeurd is, Tim.
Ja, nou ja, jij noemde het net al, hè, toen je natuurlijk tegen Jort zei. Ja, ze hadden natuurlijk ook wel een beetje de pech met, wat ik dan begreep, een zandstorm. Dus hele harde wind. Hekken viel om, auto's stonden op het parcours geparkeerd. Nou ja, de planken van het zwempaton, ponton, die kwamen los te zitten, waardoor de spijkers zelfs eigenlijk open lagen. Ik sprak ook met...
Het van de swim, ik zat helemaal opgekuld. Hè, weet je, ja, het was, ja. Ja.
Heel veel valpartijen zijn er geweest, want we hadden veel Nederlandse deelnemers. En ik sprak er eentje van, nou ja, die was dan ook hard gevallen. Dat was, hoe heet die, Pim Bakker. Nou, lag helemaal open aan, ik geloof zijn linkerkant. Ik zag een foto inderdaad, zijn schouders, zijn heup, zijn knieën helemaal open. Die ging helemaal onder het verband weer terug naar Nederland. Ja, dus het was echt wat dat betreft een krankzinnige wedstrijd. En ik denk dat we het er verder ook niet heel erg over hoeven te hebben. Maar ik weet niet, ik verwacht dit... Ik verbaas me elke keer toch weer dat dit dan gebeurt. Want ik wilde nu zeggen, ik verwacht dit niet meer in 2026. Ja, aan de andere kant misschien ook wel weer een beetje. Maar het is gewoon gek dat dit nog kan, joh.
Ja, want ik zeg het, wij lachen wel eens met de Afrika Cup. Vaak gaat dat over hoe lang het duurt tegen dat er een uitslag komt, of hoe knullig dat sommige dingen nog georganiseerd worden daar. Maar dat het echt gevaarlijk is, dat is een ander verhaal. En dat leek in deze toch wel echt het geval te zijn. En zeker omdat, weet je... El Galala is een prestigeproject voor Egypte. Hè. Het is een nieuw ontwikkelde stad. Eigenlijk ja, hebben ze dat daar helemaal van scratch opgebouwd. Er is een jachthaven, een kabelbaan, luxueuze gebouwen. Het moet echt de rijken der aarde aantrekken. Ook meer de middelklas heb ik ergens gelezen. Dus ze willen daar echt wel iets van maken. Ja, dan wil je toch wel uitpakken met een grootse wedstrijd. En dat was het organisatorisch alleszins niet. Sportief viel het nog wel mee, want er waren best wel wat goede atleten. Vooral dan op Europees vlak. Als ik zie dat bijvoorbeeld een Katrien Maas pas de 10e gerankte was op de startlijst, dat zegt wel iets over de sterkte in de breedte van het veld. Het zijn niet de allergrootste namen. Langs de andere kant, een Ben Dijkstra, die daar aan de start stond en podium pakte. Dus eigenlijk eerst het Nederlandse podium van het jaar.
Ja, we moeten nog een jaartje wachten, hè. Want hij is een neutrale vlag nog, maar hij geeft in ieder geval een duidelijk signaal af. Want als je dan naar de andere Nederlanders kijkt, die finishen allemaal buiten de top 20. En laten we heel eerlijk zijn, dat is wel echt, echt slecht in dit veld. Zijn het ook niet de meest ervaren atleten, dus dat helpt natuurlijk ook niet mee. Mm-hmm. Maar goed, je verwacht ze eigenlijk
het is,
wel...
Het is februari, hè, want Seuren gaf bij Katrien ook nog wel mee. Die heeft goed gezwommen, kwam als eerste uit het water. Zat dan mee in die kopgroep van 7. Maar in het lopen zei ze heeft nog niet echt de grote kwaliteitstrainingen gedaan. Want we zitten zo vroeg op het seizoen. Ze komt net uit de winterbreak. Dus dat loopvolume is echt nog niet hoog.
Nee, dat snap
dus
ik wel. Dus
ja, je kan maar nooit echt helemaal...
Nee, maar dat snap ik. Maar als je dan naar Nederland kijkt... en Niels van Laanen, die vorig jaar Nederlands kampioen... op deze afstand wordt. Mm-hmm. En dan nu 29ste op, wat is het, 3 minuten. Dat vind ik best wel bizar. Dat vind ik echt een groot gat. Ja. En ik nogmaals, ik weet ook niet of hij misschien nog betrokken is geweest bij een valpartijtje of wat dan ook. Maar het is in ieder geval niet de start die je wil hebben. En het is sowieso niet de klassering waar je iemand als Nederlands kampioen verwacht. Want nogmaals, het was echt geen sterk veld. En... maar goed, ik denk dat we het ook niet zo heel lang over de Afrika Cup hoeven te hebben. Want eigenlijk was het deze week
Overigens nog wel mee aangeven dat heel veel atleten nu die Afrika Cups meepakken in voorbereiding op mei 2026, want dan gaat de kwalificatie voor de Spelen open. Iedereen is nu gewoon keihard op zoek naar punten en waar ze ook maar te rapen vallen. Dus we gaan dat nog wel zien hoor, van Belgische en Nederlandse atleten die naar her en der trekken om punten te gaan scoren. Dus
misschien moet je dat
even bij vermelden. Overigens, Ben Dijkstra die stuurde mij nog een berichtje na de artikels die we over hem hadden gezet, dat hij blij was. Ja, mooi artikel in het Nederlands stuurde hij. Het was met een klein beetje haar op, maar het was wel degelijk goed leesbaar. Ja. Hij zei wel dat hij niet zeker was of hij vanaf januari 2027 al voor Nederland kan uitkomen. Hij zei, ja, hij wist niet of dat hij nu 1 of 2 jaar volledig dan neutraal zou zijn op 1 januari. Dus het kan zijn dat het iets later wordt dan 1 januari, maar 2027 sowieso Ben Dijkstra voor Nederland.
Oké, nou vooralsnog heeft technisch directeur Joep Staps nog niet gereageerd. Ik kreeg alleen een berichtje vorige week dat hij met vaderschapsverlof is en dat hij deze week zou terugkomen. Maar blijkbaar is daar meer tijd voor nodig om daar even inhoudelijk op te kunnen reageren waarom Ben Dijkstra nou precies Nederlander gaat worden. En tenminste ook hoe zo'n proces dan in werking wordt gesteld. Maar dan Hans naar toch wel het nieuws van deze week. Het hield iedereen weer bezig. Iedereen zat op F5 te drukken. Want de Barkley Marathons was ineens weer van start gegaan. 14 februari, mm-hmm. Valentijnsdag. Vroeger dan ooit. Schijnt een beetje te maken te hebben met de klimaatveranderingen. Want ja, Lazarus Lake, die wil natuurlijk slecht weer hebben. En dat werd het ook, want er was heel veel regen, heel veel kou, heel veel mist. En het werd een horroreditie, zoals het eigenlijk altijd een horroreditie is. 2 jaar geleden natuurlijk 5 finishers, waaronder Karel Sabbe. En toen zei Kerry Cantrell, dus Lazarus Lake, dit kan zo niet langer doorgaan. We moeten hem nog zwaarder maken. En de afgelopen 2 jaar niemand naar de finish. En ook nu, weet je, 70% valt alweer uit in de eerste ronde. Ik vind het mooiste evenement van het jaar, Hans. Ik zit echt te genieten. Ik zit gewoon op Twitter. Het is mooi, hè? Je zit gewoon op Twitter, zit je dan alles te volgen.
Ja. Je ex, hè, tegenwoordig. Maar, inderdaad. Je zit constant die account van Keith dan nu. Ja, constant. Ik heb ondertussen bijgeleerd, 1 keer per uur is goed. Want veel meer updates komen er niet per uur van hem. Maar het blijft wel opvallend. En dan zijn er nog wel wat Facebookpagina's die berichten over de Barclays. Het blijft wel een uniek evenement. Ik stuurde jou ook nog van, het worden korte nachtjes. Alleen, dat was vrij snel over, want ik appte jou ook nog. Ik zeg, hier gaat weer niemand finishen. Als je ziet dat er maar 7 atleten in eerste instantie naar die tweede loop gingen, dan kwamen er nog een paar bij. Uiteindelijk zijn er 12 geworden die aan die tweede loop zijn begonnen. Ja, en dan nog 4 aan loop 3. En dan weet je dit in deze omstandigheden. Er is een reden waarom dat Lazarus Lake naar februari is gegaan. Ik denk dat hij niet zo blij was met 5 finishers, dus ik denk dat we de komende jaren gaan het atleten van een serieus formaat moeten zijn. En dat zijn ze nu eigenlijk ook al, hoor. Ik vind het mooi. Langs de andere kant, ik had ook wel zoiets gezegd, we gaan niet tot loop 5 gaan. Dat was me wel vrij snel duidelijk.
Maar weet je wat ik zo bizar vind, Hans? We zijn een triathlon-website. We schrijven het hele jaar over triathlons en natuurlijk aanverwante evenementen zoals dit dan. Maar 1 dag, Hans, 50.000 lezers, Barkley Marathons.
Ja.
Het gaat helemaal nergens over. Het is krankzinnig. Er kan bijna geen 1 triathlon tegenop. Wat maakt dit nou dat iedereen dit wil volgen? En ik snap het hoor, want ik heb precies hetzelfde gevoel. Maar hoe komt dat?
Ja, ik vind het ook bizar. Ik denk dat jij in Nederland de voornaamste bron bent van wat betreft Barkley Marathons. Wij hebben in België, hoewel Nederland heeft ook wel een heel sterke trail community. Is dat ook
en wij hebben ook hardloopwebsites, hè?
Ja. En jullie hadden een Nederlandse deelnemster ook, en niet van de minste. Ja. Dus op dat vlak zou je verwachten dat de andere media daar ook meer op springen, maar dat lijkt me niet of minder het geval te zijn. Bij ons merkte ik dit jaar ook veel minder aandacht, hoewel wij Severien van der Meulen hadden, die meedeed, die als enige vrouw in loop 2 geraakt is, maar dan was het ook voor haar op. Weet je, het blijft iets heel bijzonders. Ook omdat je weet nooit natuurlijk wanneer dat die start. Want het was nu ook weer een geweldig goed bewaard geheim. Want Weet je, je kent wel een aantal van die atleten die daar meedoen. En dan plots start de Barkley. En dan moet je toen met French Guy en
ja, dat French soort Guy rare... 2.
Ja, French Guy 2 en Wobbly Guy. En noem het maar op, echt.
Maar Hans, ik vind het dus echt genieten, jongen. Want
ik
krijg dan ook zo'n appje, weet je wel, ineens. Ik zit dan op de bank. Ik was aan het trainen, geloof ik. En op de fiets zat ik. En ik kreeg ineens een appje van... Let op, Barkley Marathon is weer gestart. Nou Hans, ik zweer het je. Ik sluit alles af. En ik ren gewoon naar mijn computer om X inderdaad te openen. En mijn telefoon. En ik zit al... Ik vind het prachtig, jongen. Het eerste wat ik opdoe als ik opsta. Even X weer kijken. Wat die... hoe heet die? Die Key Done, hè? Die plaats van al die updates.
Ja, ja.
En ik vind het... Weet je Hans, het is episch, hè? Want dan zit ik even dat account van die man te bekijken. Het enige wat hij doet het hele jaar is berichten posten over, ik geloof, Newcastle United of een andere Engelse club, maar volgens mij Newcastle. En dan ineens begint het over de Barkley Marathons en hij heeft gewoon 100.000 volgers, hè? Het is echt, echt bizar.
Die hem 3 dagen per jaar volgen.
Ja, dat is het. Ja, dat is echt. Ja, het is echt. En ja, het is deze wedstrijd, weet je wel. Je krijgt als deelnemer, als je hoort dat je ingeschreven bent of dat je mag meedoen, dan krijg je een condoleancebrief. Ja, dat is natuurlijk ook wel prachtig. Ja. De start is als die Kerry Cantrell zijn sigaret in zijn mond steekt. Nou ja, dat is natuurlijk ook bizar. Maar dat is bij deze wedstrijd uitgegroeid natuurlijk tot epische proporties. Hè? Want je ziet dan alleen maar foto's van hem met die sigaret in zijn mond. Maar het is, vooral spannend wanneer iemand weer een keer de finish gaat halen, denk ik nu, hè?
Ja, klopt, klopt. Ik hoop dat de komende jaren toch nog een keer gebeurt. Maar ik denk dat Lazarus Lake vooral hoopt dat niet meer gebeurt.
Ja, jij bent niet zo'n grote fan als ik, geloof ik. Hè?
Jawel, ik ben ook wel fan hoor. Bij mij heeft het er vaak ook wel te maken van als ze Belgen meedoen. We hebben Karel Sabbe gehad, Thomas van Woensel, de man die de Atlantic over heeft geroeid, waar we ook dat nieuws nog over gebracht hebben.
Ja.
Als dat soort figuren meedoen, dan kijk je er nog anders naar. Nu gaat het ook wel met Noor van der Veen, want wij hadden wel Severien van der Meulen, maar die is Franstalig, die is bij ons aan de Nederlandstalige kant iets minder bekend. Hoewel ze toch ook al flink wat ultratrails heeft gedaan. Maar Noor van der Veen is best wel een van de bekendere Nederlandse trailrunsters. Die heeft ook wel over de 3000 volgers op Instagram. Maar je weet dus helemaal niks van dat zij naar Amerika is afgezakt. Ze heeft dus helemaal niks laten weten totdat de Barkley begon. En dat vind ik altijd wel zo bijzonder. Dat soort figuren gaan dan meedoen aan de Barkley. Die staan daar aan de start. Op een nieuwe plaats overigens, want dat was ook nog wel een ding dit jaar. Er zijn werken in het Frozen Head State Park. Dus de grote gate met die iconische gele poort van Do Not Block the Gate. Daar konden ze dit jaar niet starten. En nu hadden ze dus zo een klein poortje, ook in het geel, met ook daarop een bord Do Not Block the Gate. Ik weet niet of dat een officiële gate is of dat ze dat gewoon hebben nagemaakt om toch een beetje in de sfeer te blijven. Maar het was in alle opzichten een heel bijzondere editie. Een aantal mensen spraken ook van de zwaarste editie ooit. Dus ja, het blijft wel de moeite om te volgen. Maar ja, ik hoop toch wel ergens dat er een balans komt tussen super extreem en af en toe wel een winnaar. Want anders, als het elk jaar is van dat niemand het haalt, dan verdwijnt ook een beetje de uitdaging bij mij, vind ik.
Ja, maar het is natuurlijk wel een soort zoeken van de juiste balans, hè? Want 2 jaar geleden dus ineens 5 finishers, waaronder de eerste vrouw. Mm-hmm. Ja, daarvoor waren er geloof ik ook 1 of 2 finishers. Dus
2,
ze dus ze passen
3. 3.
Oké, 3 zelfs. Nou, dus ze passen die wedstrijd natuurlijk gewoon een beetje aan. Van, ze houden gewoon constant in de gaten van oké, het wordt nu ineens haalbaar. Dan wordt die nog zwaarder gemaakt. Dus ik denk ook wel dat je zal zien dat die misschien volgend jaar of dat jaar daarna, ja, dat je wel weer richting een iets makkelijker parcours gaat of zo.
Ja, ja, het parcours is daar gewoon nooit gemakkelijk. En
nee, maar relatief dan, hè?
Verzamelen. Want dat had je ook met... En het, opvallend, want ik heb ook in ons artikel de uitgebreide Instagram-post van de Fransman gepost. De enige die de funrun heeft gedaan, Sébastien Rechon.
Ja.
En die heeft het ook over het verloop van de race. Want ze zijn in loop 3, waren ze met zijn drieën. En zijn op een gegeven moment is die Damien Hall... die had zoiets van, ik ga hier waarschijnlijk de boeken niet hebben, maar ik wil op tijd terug zijn, dus ik ga er vandoor. En die is dan weggelopen van de rest. En achteraf blijkt dan, die kerel komt toe. die heeft niet de pagina's uit de juiste boeken en die wordt dan gewoon keihard gedisqualificeerd, klaar. Ja. Dus het blijft ook die uitdaging van die bladzijden vinden. Als je die verhalen hoort vanuit het verleden van Karel Sabbe, die hallucinerend tegen een vuilnisbak stond te babbelen, maar die ook op een gegeven moment ook zoiets heeft van, ja, waarom moet je die boeken nog gaan vinden? Je bent niet meer helemaal helder van geest. Dus dat maakt het ook nog eens extra moeilijk. Het is niet alleen dat parcours, maar je moet ook nog eens naar die plaatsen van, want dan staat er ergens scriptjes omschreven van vanaf die boom, de derde boom rechts of zoiets. Ja. En daar moet je dan dat boek zien te vinden. Ja, als je dat niet vindt, dat is om je kas op te fretten, om het op zijn Vlaams te zeggen.
Ja, en je hebt ook helemaal geen voor de mensen die de wedstrijd misschien wat minder kennen, het is ook niet dat je mobieltje bij je hebt of zo. Hè? Je hebt alleen een minimalistisch GPS-horloge bij je. En verder een kaart natuurlijk. Dus je moet alles eigenlijk op de ouderwetse manier vinden. Maar Hans, dit jaar was ook wel weer bizar. Want als je het dan over die hal hebt. Het was zo nat dat heel veel atleten besloten om uiteindelijk plastic zakken over hun schoenen te doen. Om die schoenen maar droog te houden. Maar hij heeft ervoor gekozen om barefoot te gaan rennen. Vanaf, ik geloof, ronde 3. Nou, barefoot kan natuurlijk 2 dingen betekenen. Of op blote voeten of op van die minimalistische schoentjes. Maar in dat terrein, waar je iedereen echt terug ziet komen met de grootste streamen, krassen, opengehaald door de bosjes, met blote voeten of hele kleine schoentjes, dat is gekke werk, Hans.
Ja, ik stond te speakeren op de Castle Trail in Bouillon. En daar had ik het erover met een aantal andere mensen. Want het was effectief op blote voeten. Hè, want hij heeft gewoon zijn schoenen uitgedaan, omdat hij wist dat er een crossing was. En we hadden het er nog over van, je doet mee aan de Barclay. Dat is de meest extreme race ter wereld. En dan neem je toch minstens 2 paar wedstrijdschoenen mee. Toch minstens. Ja. En dan denk je van, ja, waarom wil je dan je paar schoenen sparen voor een crossing? Dan ga je op je blote voeten. Dan denk ik, nee, dan doe je gewoon een ander paar aan.
Ja, regen te maken, met dat het te nat werd. Maar ik vond het ook heel bizar. En ik vraag me ook gewoon letterlijk af, hoe kun je in godsnaam op je blote voeten door dat soort terrein rennen?
Ja, vraag me ook af. Vind ik echt super bizar. En dan ook die Fransman met plastieke zakken rond zijn voeten. Ja. En dan denk je van, maar je hebt aangepast schoeisel, hoor. Ik bedoel, mensen die de UTMB gaan lopen, die doen dat ook niet op blote voeten of met plastic zakken rond hun schoenen.
Even dus, voor de duidelijkheid, Hans, dit zijn geen onervaren lopers of zo. Dus ze zullen echt weten wat ze gedaan hebben. Dus zal echt een
maar daarom net vond ik dat echt vreemd. Dan denk je van, ja, maar jullie moeten toch die ervaring hebben. Je hebt het materiaal en zijn er best wel een aantal bij die ook worden gesponsord door schoenenmerken. Dus je zal maar schoenensponsor zijn van Damien Hall en dan een foto zien van hem op blote voeten.
Ja. All right. Gaan we door naar iets anders wat ook toch opvallend is. Of op zijn minst omstreden, Hans. Terwijl mijn neus ondertussen steeds voller raakt. Dus ik hoop dat je me nog een beetje kan verstaan. Ik ben nog steeds ontzettend verkouden.
Ja, maar valt wel mee, hoor. Tim.
Ja, vervelend, hoor.
Sorry. Ja, ik kan er niet meer lachen, want ik weet hoe het is. Dus.
Maar we gaan het even hebben over de Enhanced Games, waar we het natuurlijk al vaker over gehad hebben. Die vinden in mei 2026 voor het eerst plaats. En daarbij worden atleten in de mogelijkheid gesteld om doping te gebruiken, dat is goedgekeurd, en dan op jacht te gaan naar wereldrecords. En dat gaat dan om 3 sporten, sprinten, zwemmen en gewichtheffen. Een prijzenpot van in totaal 25 miljoen en startbonussen die oplopen tot maar liefst 1 miljoen, dus het gaat ook nog eens om heel veel geld. Maar nou heeft de CEO van de Enhanced Games, Max Martin, die heeft op televisie, op de BBC, in een interview met de BBC, openlijk geflirt met triathlon. Want hij heeft zich de vraag gesteld, wat kunnen wij doen met long distance triathlon? Nou ja, Hans, moeten we hier nou echt over gaan praten of niet?
Ja, liever niet, maar het is wel een ding. Ik ben zeer benieuwd. Ik zag al een paar mensen reageren. Ik geloof dat bij ons ook weer Ronnie Gelijn was. Dan kan je je klok op gelijk zetten dat hij met de eerste pittige reactie komt. Die zei van, ja, laten we Lance Armstrong terugbrengen in de sport. Dus ja, misschien de kans voor Lance Armstrong om nog eens een triathlon te doen. Ik weet het niet. Ik kijk hier met leden ogen aan. Ik heb ook zoiets van, moeten we hier aandacht aan besteden? Ja, nu is het echt wel triathlon nieuws, dus wij doen dat ook. We gaan er ook aandacht aan besteden. Als dat dan niet gebeurd is, als je deze podcast hoort. Langs de andere kant, ik zag nu wel dat de zwembond ondertussen maatregelen heeft genomen en gezegd van een atleet die deelneemt aan die Enhanced Games in het zwemmen, die wordt levenslang uitgesloten.
Okay.
Dus die moet nooit meer terugkeren in het normale circuit. Dus zij zijn wel, als eerste federatie, hebben zij zich nu echt wel officieel gekant tegen die hele Enhanced Games. En dat vind ik ergens ook wel weer een goede zet. Dus, maar dat vond ik wel een opvallend. Dan denk ik ook van, ja, wie gaat het dan nog riskeren? Ja, dan gaat het echt wel, ja, dan moeten het al wel betrapte dopers zijn die dan denken van, ja, dan heb ik nog eens een kans of zoiets. Maar,
nou ja, dat weet ik niet, Hans.
Want als jij een platform moet geven.
Ja, maar dat weet ik niet, Hans. Want als jij inderdaad een startbonus van 1 miljoen krijgt en nog kans hebt op een veel grotere prijzenpot, ja, financieel is dat wel heel aantrekkelijk, hè?
Ja, klopt. Ja, daar had ik dan zelf weer minder bij stilgestaan, maar je bent wel voor de rest van je... Ik weet niet of het 1 miljoen waard is, hoor.
Nee, maar
je bent voor de rest van je leven verbrand, hè?
Ja, dat zeker. Alleen je hoeft ook voor de rest van je leven geen wedstrijd meer te winnen. Want financieel heb je dat prima voor elkaar.
Ja, je gaat altijd mensen hebben die daarvoor zullen vallen, hoor.
Hans, advocaat van de duivel, heel gek is dat toch niet? Want laten we heel eerlijk zijn, in al die sporten... er zijn natuurlijk maar heel weinig sporters die dit soort bedragen verdienen. Ter vergelijking, een Christian Bloemenveld afgelopen jaar $300.000 prijsgeld of 350, ja, geloof ik. Ook heel veel, hè? Begrijp me niet verkeerd. En dat is dan 1 jaar en er komt natuurlijk ook nog sponsorgeld bij. Dus, maar goed, eventjes ter vergelijking. Als jij bij wijze van spreken met 1 wedstrijd 5 miljoen kan pakken en je weet dat je dan je hele leven het goed voor elkaar hebt. Nou ja, dan snap ik best dat sommige mensen die keus maken.
Mm. Ja. Ja, ik snap. Ik denk dat er mensen zullen bestaan die het doen. Maar of je dan met jezelf kan leven, dat is nog een tweede. Laten we het daarop houden.
Ja, maar hoe zou dat dan? Want dat vind ik wel interessant. Want je zegt met jezelf kan leven. Kijk, je gebruikt doping. Maar het is wel toegestaan in dit toernooi. Hè? Dus het is niet dat je vals beeld.
Ja. Nee, maar voor de rest van de wereld ben je wel die doper. Ja, dus je krijgt gewoon een label waar je levenslang nooit meer van afkomt.
Ja.
En kijk maar naar de reacties, hè, ook op onze poll van 2 weken geleden. Die liggen wel wat uiteen, maar het neigt toch wel in de meerderheid van de gevallen naar je bent een doper, punt. En ook al heb je je straf uitgezeten, ja, het is hetzelfde. Hè. Ik bedoel, als je gestolen hebt, je blijft, ook al heb je je straf uitgezeten, je blijft wel die dief. Dus
laat ik het dan zo vragen aan je. Wat vind je ervan dat deze CEO nu openlijk flirt met triathlon? Baal je daarvan of maakt het je niet zoveel uit?
Nee, ik denk, misschien moeten we het bekijken als een compliment aan de triathlonsport. Omdat dit is toch wel de duursport der duursporten, zeker op een lange afstand. Dus ergens wel benieuwd, waar kom je met doping? Vraag dat eens aan een Mexicaan. Dat is de kip of het ei verhaal.
Ja, maar het is ook heel gek, hè? Want dus... het is natuurlijk het idee is om wereldrecords te verbreken. Maar in de triathlon heb je natuurlijk niet echt wereld... Kijk, je hebt wel de snelste tijd van Dietlef in rood. Maar het is natuurlijk heel erg afhankelijk van parcours, weersomstandigheden, tijd van het jaar zelfs. Het is niet zo dat je net als met de 100 meter sprint een bepaalde tijd hebt of met de 50 meter zwemmen. Dat is wel iets heel anders ook.
Ja, klopt. Dat is ook nog wel een argument. Je zou er naar kunnen gaan kijken van kan je bijvoorbeeld richting de 7 uur geraken met doping? Ik denk dat het antwoord nee is, want ik denk dat het menselijk lichaam ook maar zoveel aan kan, zoals met doping. Maar wel benieuwd, want we hebben al gezien, het kan in de allerbeste omstandigheden en met drafting, en waarbij de drafting blijkbaar toch wel het belangrijkste argument is geweest om het te halen. Hè.
Ik ben ervan overtuigd dat we ooit een keer onder de 7 uur gaan duiken, hoor, Hans.
Ah, ik weet het niet. Wie weet. Tegenwoordig is onder de 7,5 zelfs, dat begint al meer en meer normaal te worden, zeg maar. Waarom niet? Maar, goh... Nee. Ja, laten we gewoon over een aantal jaar... Ik weet niet of wij er nog gaan zijn als dat gebeurt.
Dat denk ik ook niet per se. Ja. Maar interessant is het in ieder geval wel. En als je de mensen 10 jaar geleden of 20 jaar geleden had gezegd... dat je inderdaad nu tijden hebt van 7,23... dan hadden ze ook gezegd, dat lijkt me sterk.
Ja, nee, inderdaad. Dus, ik zeg het, er is een tijd geweest dat 8 uur, dat was echt wel de mythische grens. Als je onder de 8 uur dook, ja, dan was je, dan was je een extreme wereldtopper. Ja. Terwijl nu, ja, iedereen duikt onder de 8 uur, bij wijze van spreken, hè, bij de pro's. Dus ja, wie weet. Onder de 7 uur, het zou nog wel iets kunnen worden.
All right, Hans. Zijn we er doorheen, denk ik? Of heb je nog een dingetje?
Nee, ik heb nog een dingetje natuurlijk, Tim. Na al dat dopingverhaal toch nog wel even hebben over een geweldige sportprestatie dit weekend. Want er was de halve marathon van Barcelona. Ja. Een van de grotere halve marathons, altijd een snelle wedstrijd. Dat zag je ook nu alweer, want de winnaar die deed het in 58 minuten. Die had wel anderhalve minuut voorsprong op de rest. Was een Ethiopiër, waarmee ik niks wil zeggen, overigens. Ja. in opvolging van het vorige verhaal. Maar het was Hagos Gebriwet. Die won in 58-05. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Ja. Maar ik wou het vooral hebben over Arnaud de Lee, onze top duatleet, die zijn debuut maakte op de halve marathon en meteen een 1 uur 03-26 liep.
Ja, bizar.
En vind ik best wel straf. 1 uur 03:14. 1:03:26 was de tijd van Jens-Emile Slot-Nielsen, onze bekende externe atleet. Ah, okay. Dus Arnaud was sneller dan Jens-Emile. Terwijl Jens-Emile die heeft al wel wat halve marathons gelopen. Want die heeft ook wat 70.3 Ironmans gedaan. Stond nog op het podium in Nice vorig jaar op de 70.3 Ironman. Maar dus Arnaud meteen naar 1:03:14. Dat is een van de betere Belgische tijden zelfs op de halve marathon. Ik denk net in de top 10 qua ranglijst. Het is alleen moeilijk om daar een juiste ranglijst voor te vinden tegenwoordig. Maar ja, is best wel hoopvol. Dus ik vermoed dat Arnaud op een gegeven moment ook wel eens mogelijk wat meer richting de langere afstand zou gaan. Hij is ook aan het zwemmen geweest. Heeft wat zwemtrainingen gehad. Dus wie weet ligt er nog een toekomst op de lange afstand voor Arnaud de Lee. Maar ik denk dat dit voor hem ook wel een opsteker is. Heeft natuurlijk al een paar topprestaties neergezet op de 10 kilometer de afgelopen 2 jaar. Maar nu, ja, zijn eerste halve marathon, 1:03, dat is best wel knap.
Ja, dat is echt bizar hard. Maar het is, ja, ook daar hebben we het vaker over gehad, Hans. Je ziet dat dan voorbij komen en ja, het is echt eigenlijk heel erg. We moeten ons daar echt een beetje voor schamen. Maar je leest het alsof het bijna normaal is. Maar dit is zo bizar snel.
Hè? Ja. Ja, langs de andere kant, hij werd 34ste, hè, met 1:03.
Ja, dat is ook bizar, ja.
Ja, dus dan weet je, dan zijn er 33 die nog sneller lopen. Ja, het gaat zo hard tegenwoordig. En ik zeg het, ja, Barcelona staat erom bekend, snel parcours. Een van de grotere. En dan zeker zo vroeg op het seizoen. Maar ik vind vooral, ja, knalprestatie van Arnaud. Dus knap gedaan van hem.
Ja, alright Hans. Nou, dan zijn we er nu wel doorheen. Ik hoop dat de luisteraars zich niet te veel hebben gestoord aan mijn verkouden stem en dichte neus, maar ja, dat is even helaas.
Ze zijn gewoon enorm onder de indruk van jouw vastberadenheid en jouw doorzettingsvermogen om ondanks ziek te zijn toch weer wekelijks in die podcast.
Ja, maar het is wel bizar, Hans, want we zitten nu op 17 februari en dat is 6 weken in het jaar. En ik ben dit jaar eigenlijk gewoon nog in 1 keer helemaal fit geweest. Ik blijf maar verkouden. Het is constant terug, dus dat is echt waardeloos. Maar goed, nu wordt het hopelijk wat mooier weer. Het zonnetje schijnt hier, dus dan gaat het waarschijnlijk.
Dan ben jij beter af, want ik ben in de Ardennen aan het opnemen. Als bij mij wat anders klinkt dan normaal vanuit mijn vaste podcaststudio, dan klinkt het daardoor. Maar hier is het volle bak aan het sneeuwen.
Oh, en blijft het ook liggen?
Ja, het blijft liggen. Er ligt hier al een mooi wit pelletje. Zondag toen ik in Bouillon was, de laatste 2 uur van de wedstrijd, was het ook aan het sneeuwen. Okay. En ik heb er 2 uur over gedaan om van Bouillon naar Bra te geraken. Aan een slakkengangetje van 40 over de snelweg die niet gestrooid was. Dat was nog wel een avontuur overigens. Ik ben blij dat ik er geraakt ben. Maar lag echt een dikke laag. Lag een goede 10 centimeter sneeuw zondagavond. Dus En nu is hij ook weer met bakken uit de hemel aan het vallen. Het is mooi.
Ja, sneeuw is
altijd
mooi.
Ik ben blij dat ik meteen buiten moet. Hoewel, ja, ik moet nog naar een optreden vanavond in Luxemburg. Dus ik hoop dat tegen dan wat meevalt.
En nog een beetje trainen, Hans?
Ik heb gisteren gelopen. En ja, het was mijn 7e dag van mijn start to run. En ik heb wel ervaren van, oei, als het omhoog gaat, dan is die conditie er nog niet helemaal. Dus ik had een iets hogere hartslag dan normaal. Maar ik heb wel de training afgewerkt. En dus ik ben er best wel blij om. Ik heb de laatste Moet ik even kijken. Dus ik heb 7 dagen start-to-run gehad. Ik heb 1 rustdag ertussen gehad, 2 rustdagen. En dan de andere dagen ook nog eens. Dus ik denk dat ik nu op 14 dagen, dat ik 11 dagen gesport heb.
Oké, dat is aardig wat, ja. Ja. Gaat weer de goede kant op ook.
Dat gaat weer de goede kant op. Van het weekend heb ik ook, want ik zag jouw artikel ook verschijnen over de verschillende FTP-testen.
Ja.
Ik heb er 1 van die 4 gedaan, de light FTP-ramp test. Dat klinkt dan, als je dat op zijn Vlaams zegt, dan zijn de ramp, maar het is een ramp-up. Dus je begint aan een heel laag wattage en dan bouwt zich dat op en elke minuut komt er dan 10 of 15 wat bij. Daar heb ik op een gegeven moment toch wel afgezien, hoor.
Hij is zwaar, hè?
Ja, dat is echt zwaar. Dit is gewoon omdat je constant meer watt moet blijven duwen. Dat op een gegeven moment kom je jezelf tegen en dan gaat het niet meer. En dan gaat het ook snel terug naar beneden. Maar ik heb hem wel volgehouden. Ik heb hem tot het einde gedaan. En mijn FTP is met 17 punten omhoog gegaan. Dus dat vond ik ook wel weer mooi.
Maar wat dus bedoel, op dat je, vlak, met, wat bedoel je met tot het eind? Want er is nog geen eind, want hij gaat door net zo lang tot je niet meer volhoudt, zeg maar.
Nee. Je kan blijven doorgaan. Dus ook al haal je je wattage niet meer, en gaat gewoon het gemiddelde pakken van wat je daarvoor.
Ja,
je
precies, dat bedoel ik.
Je moet wel de test einde fietsen.
Dus, precies. Ja. Dat bedoel, heb jij dan die shorter gedaan, of heb je die ramp?
Ja, de short, de ramptest.
Oké.
De andere is inderdaad, die houdt op. Als je, net zoals je een inspanningstest gaat doen op de fiets bij de sportarts, daar houdt het ook gewoon op als je je wattage gewoon niet meer rond kan krijgen. Maar hier heb je nog de kans om nog een paar minuten door te gaan. Moet je dan een hogere wattage duwen, dan blijf je gewoon, ja, ik zat op een gegeven moment nog iets van een 170, 180 watt te duwen, maar 200, 270, dat zat er niet meer in.
Nee, want ik was dus even in de war met die ramptest, want die doe ik altijd, maar dan is het inderdaad, dan gaat die iedere minuut 20 omhoog, en dan net zolang tot je het niet meer volhoudt, en dan stopt die ook, en dan wordt daarop op basis daarvan je FTP bepaald. Ja. Welke je ook pakt, Hans, welke van de 4, het is altijd kut.
Het is doodgaan.
Ja.
Ja, het is echt doodgaan. Het is echt, maar ik moest hem een keer doen, want ik had mijn FTP nog op de waarde van, ik denk, 1,5 jaar geleden of zoiets ingesteld staan. En ik ben nu bezig met een programma dat je eigenlijk op 10 weken tijd je FTP progressief kan verbeteren. Alleen ik merkte die eerste trainingen, ja, sorry, maar aan 60 of 75 watt zitten trappen, dan trap je je eigen ziek. Want dan zit je aan 100 omwentelingen per minuut om dat te halen. Ja. Op een heel licht verstelling. Dus ik had zoiets van, ja, laat ik maar even gaan voor een hogere FTP. Dan zijn die beginwaarden ook wel hoger. Dus vooral daarvoor en wat reëler ook. Want,
moeten we daar nog even kort over hebben, Hans? Want jij stuurde mij vorige week een groepsrit op Zwift met Sam Laidlaw, geloof ik. En toen zei je, ik kan er helaas niet bij zijn, maar misschien leuk voor jou om aan te haken. En toen stuurde ik jou, had leuk geweest, maar ik ben overgestapt op Roofy. En toen zei jij, daar wil ik het wel even in de podcast over hebben. Dus ik ben benieuwd.
Ja, maar ik denk dat we dat is in een volgende aflevering misschien wat breder moeten bespreken. Want het is eigenlijk een idee dat beginnen rijpen is vorig jaar. Toen Jim de Sitter, de OG van triathlon.be, die ook bij ons in de uitzending is geweest, die was terug opnieuw beginnen trainen om aquabike te doen, want hij kan niet meer lopen met het gebrek aan kraakbenen in zijn knie. En hij gebruikte de MyWoosh, geloof ik. En ik had op een gegeven moment zoiets van, misschien moeten we eens een vergelijkende test doen en dat ook eens brengen van, wat doet Zwift nu tegenover Roofy, tegenover MyWoosh of tegenover de andere minder bekende platformen die je ook nog hebt. En daardoor was ik getriggerd. En toen jij zei van afgelopen week van, ja, ik zit tegenwoordig op Roofy, dacht ik van, misschien is het wel eens de moeite om daar in de podcast eens over te hebben van wat zijn nu die verschillen en hoe ervaar je dat en waarom kies je bijvoorbeeld voor Zwift of waarom kies je bijvoorbeeld voor Roofy? Dus misschien is een van de volgende afleveringen wat dieper daarop ingaan.
Laten we dat volgende week doen.
Alright, lijkt mij een goeie.
Oké, Hans zit hier erop, aflevering 324. Leuk om van Jort een inkijkje te hebben gekregen in hoe die samenwerking tussen de PTO en Challenge Family is ontstaan. En daarna hebben wij natuurlijk nog over alle nieuwtjes gehad. Net als dat we dat volgende week met elkaar gaan doen in aflevering 325. Dus ik zou willen zeggen, tot dan.
Tot dan.